Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het begin van de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. In deze podcast ga ik, Jos de Groot, wekelijks voorbij de frontlijn met twee generaals buiten dienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Mannen met een duidelijke missie. Zij leggen aan jou uit hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over wapens. Er dreigt een tekort aan kogels en granaten aan beide kanten. Maar wat betekent dat op het slagveld? En wat gaat Oekraïne doen met de wapens en munitie die ze op termijn van westerse bondgenoten ontvangen? Je luistert naar Veldheren. Aflevering 5 alweer. Ik zit aan tafel met twee generaals buiten dienst. Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Umm en oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Natuurlijk gaan we naar de actualiteit op het slagveld. Maar ik wil even beginnen met een woord van dank aan onze luisteraars. Want er wordt massaal geluisterd naar onze podcast. Dat is heel fijn om te zien. Mooi om te zien dat we het ergens voor doen. Ook ontvangen we elke week ongelooflijk veel luisteraarsvragen. Blijf ze vooral sturen. En we gaan er vandaag ook weer een paar behandelen. Ik zeg er nog even bij. Peter en Mart beheren niet onze mailbox. Daar zijn ze veel te druk voor. Dus dat doe ik samen met onze redactie. En elke week zoeken wij vragen uit die we kunnen behandelen in de podcast. Dus blijf vooral sturen. En dan gaan wij ermee aan de slag.
Maar we hebben ook een goede samenspraak afgesproken dat het zo gaat. Omdat wij de vragen niet willen voorkouwen.
Nee, exact. Dus er zit nog een stukje spontaniteit in.
Verras ons maar.
Zullen we maar zeggen. Precies. Nou, laten we even beginnen met een vraag van Yassine El Hachaoui, student politicologie. Hij stuurde ons de volgende vraag. Over het Russisch leiderschap vraagt Yassine zich af of Poetin, omdat hij een oud KGB-officier is, geheime dienst is dat, hè, geloof ik, of hij ook manipulatie gebruikt in deze oorlog. En specifiek refereert Yassine aan Sun Tzu, natuurlijk de Chinese wijsgeer van The Art of War. En hij citeert hem: "To fake disorder is a sign of great order, and to fake lack of discipline is a sign of great discipline." Zeg het maar, zien jullie Poetin manipulatie gebruiken?
Jazeker. Naar de buitenwereld is het heel moeilijk te gaan duiden. Hè. We zien wel dat hij een hele campagne heeft naar zijn eigen volk toe, gericht op zijn eigen volk. Hè. NAVO valt aan en dat is wel duidelijk. Niet de speciale militaire operatie in Oekraïne heeft hij gedaan, omdat je dienstplichtigen niet in oorlog mag inzetten. Dat zien we allemaal wel. Maar wat we ook zien, is dat bijvoorbeeld eigenlijk ook de Wagnergroep en het Russische leger min of meer tegen elkaar uitspeelt. Hè. Wat hij doet is typisch Poetin, ze allebei belangrijk maken, ze allebei in een bepaalde tijd en ruimte wat meer gewicht geven, dat zich allebei belangrijk blijven voelen en eigenlijk gemotiveerd zijn om beter te presteren dan de ander. En zo probeert hij bijvoorbeeld in Bakhmut heel concreet dan weer de een wat voor te trekken, dan weer de ander. Dat is manipulatief gedrag.
Binnen zijn eigen krijgsmacht dus eigenlijk.
Ja, dat doet hij ook.
Ja, ja, precies.
Maar ja, als oud KGB'er, hij vertrouwt dus bijna niemand. Of misschien wel niemand. En je ziet dat gewoon in hoe hij jarenlang aan de macht is geweest. Want hij nam veel mensen mee uit zijn tijd in Sint-Petersburg, toen hij nog bij de KGB werkte. Dus lui die echt vanuit het verleden vertrouwde, heeft hij meegenomen naar de top van de leiding van het land. Want anderen vertrouwt hij gewoon niet. Hij zal dus altijd met dubbele ogen, om het zo maar te zeggen, naar de wereld kijken. Van klopt dit of klopt dit niet? Dat gaat, zit dus bij die man in de genen. Daar is hij bang voor. Daar probeert hij zich tegen te weren. Maar dat is ook een middel wat hij gebruikt. En de Russen doen dat soms ook gewoon heel erg goed. Na de mobilisatie hebben ze een hele divisie opgeleid in Wit-Rusland. En dat hielp ze met heel veel dingen, want ze konden Wit-Russische instructeurs en materieel gebruiken. Maar door die eenheid daar te plaatsen, liet hij ook volledig in het midden waar die eenheid zou gaan inzetten. En moesten de Oekraïners dus gewoon toch voor de zekerheid maar troepen in het noorden van hun land houden, want veronderstel dat ze via Wit-Rusland weer kwamen. Dus hij is daar zeker continu mee bezig. Ja, en Mart zegt het netjes, hij heeft een heel verhaal voor zijn eigen bevolking. Maar ik zou zeggen, hij besodemietert zijn eigen bevolking. En dat is dus ook gewoon misleiding. Want iedereen heeft wel de verhalen gehoord van Russen of Oekraïners die aan deze kant van het front zitten, die familie hebben in Rusland en die dan tegen die mensen proberen te vertellen van wat er volgens deze kant aan de hand is. En dat die mensen het volslagen ontkennen, want ze blijven de propaganda maar geloven. Misschien soms uit gemakzucht van als ik mijn leven door kan laten gaan en dan geloof ik dit allemaal wel, dan heb ik nergens last van. Maar voorlopig zet hij een heel programma in om zijn eigen bevolking te bedotten.
Andere vraag van een luisteraar. Kaspar stuurde ons een bericht. Gaat ook over Poetin. Kijkende naar Poetin en zijn leger met al het verlies dat er wordt geleden. Wat zijn überhaupt de doelen die Rusland mogelijk nog zou kunnen bereiken?
Ja, kijk. Het is een hele rare
opmerking. Maar misschien nog even de context erbij. Ja. Eigenlijk zou Kiev in 3 dagen vallen. Hè? Dat zo begonnen we.
Ja, kijk. De enige optie die Poetin heeft om deze oorlog te winnen en dus ook zelf aan de macht te blijven, is dat hij tijd voor zichzelf laat spreken. Dus hij mobiliseert alles wat hij heeft. Financieel, economisch, politiek. Waarbij de waarde van een mensenleven voor hem niet telt. Hij ziet de mens als een productiemiddel. Om iets om te gebruiken zonder enige waarde. Dus als dat betekent dat hij 300.000 reservisten moet oproepen en gebruiken wat hij gedaan heeft, dan doet hij dat. Als het betekent dat hij er nog meer zou moeten oproepen, als je dat überhaupt kan, dan doet hij dat gewoon. Poetin is wat dat betreft zonder scrupules. Het gaat maar om één ding. Ik moet aan de macht blijven. Daarvoor moet ik deze oorlog winnen. En die kan ik alleen winnen als ik hem zo lang rek dat of Oekraïne opgeeft of het Westen opgeeft. En een mensenleven, het telt erbij nauwelijks.
Ja, dus hij heeft al een heleboel dingen niet bereikt. En dan is de vraag van de luisteraar natuurlijk van wat dan wel. Die is heel legitiem. En kijkend naar de situatie nu. Daar mag Poetin heel blij zijn als hij wat hij nu heeft, als hij dat kan houden. Misschien kan hij er nog een beetje bij krabbelen, maar je ziet wel bij Bakhmut en bij andere plekken hoeveel moeite dat hem kost. We zullen zien wie dadelijk echt een offensief tot stand kan brengen. Hè, want de Russen lukt het nog niet. Ze zullen misschien wel doelen in hun hoofd hebben, maar ze halen ze gewoon niet.
Nou, de echte cruciale vraag, hè? En daarop voor te bordurend is, als dat Russische offensief, en daar gaan we straks over praten, geen vaart krijgt. Het Oekraïense offensief, dat werkt wel. En Poetin moet nog meer land prijsgeven, even ongeacht de Krim. Wat betekent dat dan voor de positie van Poetin? En dat is een vraag, ja, daar heb ik het antwoord niet op. Maar dit is wel een scenario wat steeds reëler wordt, wat niet meer onwaarschijnlijk is.
De positie van Poetin. Laten we gaan naar het verhaal van vandaag de dag en misschien wel van deze week. We hebben het natuurlijk allemaal gezien. Er was die historische ontmoeting tussen Xi Jinping, de Chinese president, en Poetin. Xi Jinping op staatsbezoek in Rusland. Wat hebben jullie zien gebeuren?
Nou ja, ik vond het een fantastisch voorbeeld van hogere toneelschool. Want ja, die twee zijn er uiteindelijk helemaal geen vrienden. Maar ze zijn wel tot elkaar veroordeeld. En ze proberen
alleen maar complimenten over en weer.
Ja, ze proberen dat dus ook uit te stralen. Onderlinge goede samenwerking, vertrouwen. Nou, hoe harder je vertrouwen roept, hoe minder het er vaak is. En China maakt dus eigenlijk heel dankbaar gebruik van de situatie. En men moet wel begrijpen, hier is de wereld dus omgedraaid. Want een aantal jaren terug keken de Chinezen naar de grote broer Rusland. En nu kijkt Rusland naar de grote broer China, die ze echt nodig
zijn zelfs
hebben.
Een beetje jaloers op jullie, zei Poetin.
Ja, zeker. En dat zegt hij. Maar als je dan in de psyche van Poetin probeert te kruipen, die gewoon wereldleider wil zijn, dan doet hem dat stilletjes heel erg veel pijn. En uiteindelijk spreken ze hele mooie dingen af. Maar komt het er wel op neer dat Poetin krijgt geld van de Chinezen voor olie en gas. De onderlinge handel is enorm toegenomen, maar hij doet het allemaal tegen bodemprijzen.
Ja, en als we even vertalen naar het militaire aspect. We hebben berichten gehoord deze week van het altijd goed ingevoerde Politico dat er Chinese wapens zouden zijn gevonden op het slagveld. En dat is toch een beetje de vraag die nu boven de markt hangt. Hè? Van gaat China Rusland ook militair steunen? Bijvoorbeeld in de vorm van het leveren van wapens. Mart, wat verwacht jij daarvan?
Nou, dat zullen ze best doen. Bovendien, Rusland kan ook gewoon civiele goederen uit China ombouwen en die gebruiken als wapens. Hè. Denk aan het gebruik van chips en andere dingen. Maar als je echt praat over grote uitrustingstukken, tanks, vliegtuigen, artilleriestukken, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. En ik denk dat het niet gaat gebeuren omdat China dan echt in een conflict komt met de Verenigde Staten. En dat gaat voor China consequenties hebben, ook voor Taiwan. Dat ga je niet zomaar wegpoetsen. Dus China is echt, we noemen het een fence sitter. Iemand die op het hek zit en niet weet of hij naar links of naar rechts springt. Omdat ze echt afwachten en geduld hebben. Dat van huis uit. Maar ook niet te veel Amerika wil provoceren. Dus zoek een balans tussen Rusland niet te zwak maken en Amerika niet te veel vijand maken. Nou, daar passen grote wapens in mijn ogen niet in.
Ja, en we moeten niet vergeten dat China Noord-Korea regelmatig helpt. En het zou dus ook maar zo kunnen zijn, want we weten dat Poetin bij Noord-Korea heeft aangeklopt, dat er Chinese onderdelen of wat dan ook via Noord-Korea wel naar Rusland zouden kunnen zijn gegaan, waar de Chinezen misschien helemaal niet vanaf weten en misschien ook wel niet blij mee zijn.
En dus voorlopig kunnen we nog niet spreken van dat er een effect is van Chinese wapens op het slagveld. Dat zien we nog niet.
Nee, dat zien we niet. En ik denk ook niet dat we dat gaan zien de komende tijd. Maar het is wel zo, als Rusland te zwak wordt, dan dring je China wel in een bepaalde hoek dat ze wel geneigd zijn om meer in te gaan grijpen. Want China heeft geen behoefte aan een zwakke partner. Ja. Wel aan een minder sterke partner, maar niet aan een zwakke partner.
Ja, we zullen afwachten of we ooit horen wat er deze week achter gesloten deuren is besproken tussen die twee. Laten we ons verplaatsen naar het slagveld, naar Oekraïne, naar Bachmoed. Elke week natuurlijk over gesproken hier tot nu toe, omdat dat toch de plek is waar het zwaarst wordt gevochten. Nu blijkt eigenlijk uit de laatste inlichtingen, Britse inlichtingen onder andere, dat Rusland het momentum dat ze te pakken hadden in de strijd daar een beetje aan het verliezen zou zijn. Is dat ook iets wat jij constateert, Mart?
Ja, met een mooi woord, het culmineert.
Het culmineert.
Vergelijk dat met zo'n landbouwtrekkerwedstrijden in de polder. Dat je met zo'n groot gewicht moet gaan rijden en na 20 meter rij je helemaal vast in de modder. Hoeveel gas je ook geeft. Dat is waarschijnlijk nu aan het gebeuren. En eigenlijk vanaf het begin al, want het duurt al 9 maanden... is het hele gevecht daar een soort processie van echternacht. Dat is een processie waarbij je 3 stappen vooruit gaat en 2 achteruit. En je vordert niet al te ver. En het gekke is dat de consequenties daarvan wel mega zijn. Het is niet alleen dat je een stad niet kunt veroveren, maar elke dag dat de Russen daar zitten, krijgt Oekraïne een dag meer om het eigen leger op te gaan bouwen met het nieuwe spul uit het westen. De Russen verliezen veel meer mensen dan Oekraïners daar. En de munitie, daar gaan we het straks over hebben, maar die schaars is, wat je naar Bachmoed stuurt, kun je niet naar Vuhledar sturen of naar de Svatovsk-Kramina-lijn sturen. Dus het heeft ook impact op de rest van de oorlog.
En toch hadden wij wel, ook in de gesprekken die we hier voeren, dat ja, Bachmoed gaat vallen. Dat is toch iets wat we veel hebben gehoord, ook de afgelopen weken. Nu lijkt dat toch weer, lijkt dat toch niet meer zo zeker.
Nou ja, in ieder geval de Oekraïners, zelfs bij monden van Zelensky.
Hij was er deze week.
Ja, hij was er. Die geven aan. Nee, wij blijven troepen naar Bachmoed sturen. We lossen troepen af, brengen de verse krachten in. Omdat zij ja, toch zien dat ze daar, tussen aanhalingstekens, winst halen. Want het gaat ook bij de Oekraïners te kosten van veel, laat dat duidelijk zijn. Maar het kost de Russen veel meer. En dus blijven ze overtuigd van het feit dat ze daar vast moeten houden. En ja, dat militair technisch gezien zou je zeggen van moet je het wat doen. Maar de Oekraïners zien dus heel duidelijk nog steeds profijt uit het feit dat ze daar de Russen binden, slijten. En dus houden ze vol.
Kijk, de vorige keer had over het trauma wat Oekraïners had in 2014. Dat de stad die omsingeld was en hun troepen naar buiten gingen. Geen vrijgeleiden kregen en toch werden beschoten door de Russen. Dat zal Oekraïners eigenlijk niet laten gebeuren. Dus op het moment dat duidelijk wordt dat die omsingeling echt gaat sluiten, dan verwacht ik dat ze eruit gaan. Maar eigenlijk heeft dan Bachmoed al voldaan aan wat Oekraïne wil. Hè? Want het is april en we zien eigenlijk nog steeds geen groot offensief komen. En dat is voor een gedeelte zit dat bij al die effort die de Russen in Bachmoed moeten stoppen.
Ja, en Mart heeft een kaart van de regio meegenomen. Die hebben we dus eventjes bestudeerd. Ja, als je kijkt wat er dus aan deze kant van Bachmoed, hoe het terrein er daaruit ziet. Ja, al haal je Bachmoed binnen als Russen. Nou, je loopt daarna tegen een terrein aan wat inmiddels, zoals wij dat noemen, geconditioneerd is door de Oekraïners. Dus helemaal voorbereid is voor de vervolgverdediging. Dus je ramt ook niet zomaar even door.
Nee, als ik een opleiding voor de hogere krijgsschool, toen nog zo heette, een aanval zou tekenen door zo'n kaart, dan zou ik niet zijn geslaagd, denk ik.
En dus deze week Zelensky bij de troepen in Bachmoed. Nou, we hebben natuurlijk allemaal de beelden van gezien. Is dat dan toch ook belangrijk om dat moraal hoog te houden? Weten waar je het voor doet?
Het zit een beetje in de aard van Zelensky. Hè? De Duitsers noemen dat Führen von vorne. De lead from the front. Hij wil ze graag laten zien daar waar het gevaarlijk is. Daar zit hij iets anders in de wedstrijd dan Poetin. We hebben de show in Poetin gezien in Mariupol met de 3 hele flats die er nog waren. En dat hij met een auto daar rondrijdt.
Absurde beelden, toch?
Heel raar. Maar echt aan de frontlijn, dat is wel Zelensky. Maar vergis je niet, dat is uitgebreid voorbereid. Een hele risicoanalyse gedaan. Dit doe je niet even zomaar. Je stapt in je auto en dan rij je naar Bachmoed. Dit is helemaal voorbereid.
Maar Zelensky geeft dan niet alleen steun aan zijn troepen en laat zien hoe betrokken dat hij is. Maar door dat te doen, kan hij ook tegen al die westerse leiders zeggen van, ik ben daar geweest. Ik heb het met eigen ogen gezien. Zo zit het in elkaar. Jullie moeten ons helpen. Dus het maakt zijn verhaal ook veel sterker en geloofwaardiger. Ja.
Ik wil nog even voorbij de frontlijn. Want wat we toch ook zien deze week, is dat er weer drones op doelen worden afgestuurd door Rusland. Dat er raketten naar steden gaan, ook in de regio van Kiev. Dat heeft niet zoveel te maken met de strijd aan de frontlijn. Ja, misschien gewoon, waarom gebeurt dat?
Ja, nou, we hebben eigenlijk twee campagnes. Hè. We hebben een luchtcampagne en een grondcampagne. En die heeft Poetin helemaal uit elkaar getrokken. Omdat de samenwerking tussen de luchtmacht en de landmacht op de grond bij de Russen werkte niet goed. En eigenlijk gaat die campagne voortdurend door. Alleen het gebeurt niet elke dag. En waardoor komt dat? Ja, je moet de drones wel hebben. En af en toe krijgen ze een badge uit Noord-Korea of uit Iran. En dan zetten zij ze weer in. Overigens doet Oekraïne dat natuurlijk ook. Hè, achter het Russische front, dat zien we ook gebeuren. Dus een campagne eigenlijk voortdurend gaat, waarbij je probeert je tegenstander indirect zwakker te maken.
Ja, want er gingen ook raketten naar doelen op de Krim.
Ja, maar even nog reageert op wat Mart zegt. Het zwakker maken van de vijand doet hij dus met deze luchtcampagne. Dan heeft hij het niet over de troepen, maar probeert hij toch het moreel van de bevolking probeert hij aan te grijpen. En natuurlijk ook logistieke lijnen van de Oekraïners. Maar hij richt ook echt op de bevolking. En dat zijn geen militaire doelen. En daar vinden we als internationale gemeenschap echt wat van. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Ja, en dan, maar het zei het al, de Oekraïners doen het ook. Nou, deze week een mooi voorbeeld. Bij Jankoi, noord op de Krim. Daar is dus een trein in ieder geval aangevallen. Vermoedelijk door drones. En daar zaten raketten op voor de vloot die de Russen in de Zwarte Zee hebben.
En zeg voor duidelijk, dit was een aanval op de Russen.
Ja, het was een aanval op de Russen. En de Oekraïners hebben nu eigenlijk wel signalen afgegeven. En dat is wel opmerkelijk. Dat zij er op zijn minst van weten. En misschien wel betrokken zijn. Wat ze in het verleden lang niet altijd gedaan hebben. En ik denk dat het goed is dat ze daar een beetje stil over blijven. Want met deze dingen laten ze de Russen zien van, je bent nergens veilig en we kunnen overal bij. Maar door niet te zeggen dat zij erbij betrokken zijn, hoe minder je erover zegt, hoe minder de Russen kunnen analyseren van, ja, waar zit het gat in onze beveiliging? Hoe zijn ze aan die inlichting gekomen? Dus dat is heel slim van de Oekraïners om dat uiteindelijk te blijven doen.
Ja, dus even, we weten eigenlijk, officieel weten we niet of deze aanval door Oekraïne is uitgevoerd. Zij slaan niet hard op de trom en zeggen, dit waren wij. Maar daar zit dus een reden achter.
Ja, nou, dat heeft meerdere redenen. Eén is, alles wat je erover vertelt wordt door de Russen geanalyseerd. En mogelijk kunnen ze zo beter achterhalen hoe jij aan die inlichtingen komt. En dan kunnen ze het gat in hun inlichtingssysteem kunnen ze dichten. Maar de tweede reden is dat voor Oekraïne, voor het Westen, is de Krim en delen van het oosten van Oekraïne is echt grondgebied van Oekraïne. Maar Rusland heeft het gewoon geannexeerd. Dus voor de Russen, voor Poetin, is het een aanval op zijn grondgebied. En dat maakt het natuurlijk extra gevoelig aan die kant.
Ja, en de wapens die het Westen levert aan Oekraïne, daar zal ook best wel een clausule bij zitten. Dat ze die wapens niet inzetten op Russisch grondgebied. Of wat Poetin denkt dat Russisch grondgebied is. Omdat dat natuurlijk kan gebruikt worden door Poetin als kijk, NAVO valt mij aan.
Dus dat, ja, want als dat doen, voor de duidelijkheid, het grootste deel van de wereld beschouwt de Krim als Oekraïns grondgebied. Ja. Maar Poetin heeft daar natuurlijk een ander blik op.
Precies. Ja, maar als ik Zelensky was, dan zou ik nog accepteren dat hij die spullen niet mag inzetten op het originele Russische grondgebied. Maar ik zou er grote moeite mee hebben als het Westen mij zou verbieden om die spullen in te zetten op de Krim of het oosten van de Donbass.
Dan het thema van deze week. De munitie raakt op. De kogels en granaten gaan er harder doorheen dan de industrie en westerse bondgenoten ze kunnen leveren. Wat betekent dat op het slagveld? We bespraken net al even de wapens die Rusland wel of niet van China gaat krijgen. Of dat nou een rol gaat spelen. Maar wat gaat Oekraïne doen met de 2 miljard euro aan wapens en munitie die de EU gaat leveren? En dan komt er ook nog een levering van Amerikaanse wapens aan. Werd deze week bekend ter waarde van $350 miljoen. Nou, laten we proberen een beetje duidelijkheid te scheppen in deze kluwen aan enorme cijfers. Eigenlijk mijn eerste vraag is, is dit nou eigenlijk, het zijn natuurlijk gigantische bedragen, maar is dit nou eigenlijk veel?
Nou, ik vind het veel.
Ja?
Ja, ik vind het echt veel.
Ik kan niet inschatten, zeg maar, het is zoveel geld, ja. Maar hoe vertaalt zich
geld,
dat dan
maar,
tot
maar we moeten
wapens?
Er wel onmiddellijk bij zijn dat niet al dat geld nu rendeert, om het maar zo te zeggen. De spullen liggen niet gelijk op de plank en worden even nu naar Oekraïne toegescheept. Als we alleen al naar de EU kijken, want jij zegt hier 2 miljard. Maar ja, de EU heeft dus net van de week afgesproken dat we gaan kijken binnen in ieder geval 17, 18 landen van de EU. Wat hebben we er op eigen voorraad en kunnen we nu zo snel mogelijk naar Oekraïne leveren? Dat we daarna gaat de EU samen nieuwe spullen kopen. En ze willen voor 1 miljard aan artilleriegranaten naar de Oekraïne brengen. Dus alleen datgene wat nu op de plank is, kunnen we gelijk brengen. En als men heeft een inventarisatie gedaan. De EU produceert nu hooguit 300.000 granaten per jaar. En als je kijkt naar het verbruik nu op het slagveld, dan de Oekraïners verschieten duizenden granaten per dag. De Russen 10.000. Dus een factor maal 10 zit daarop. Ja? En misschien komen we straks wel even over wat dat effect daarvan is op het slagveld. Maar de Oekraïners hebben grote behoeften, maar de Russen ook.
Misschien gewoon een leke vraag. Waarvoor gebruik je eigenlijk een granaat? Wat is het doel van een granaat op het slagveld?
Nou, je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten. Maar wij kijken vooral naar de zware munitiesoorten. Dus de granaten die je in kanonnen stopt. De granaten die je in tanks stopt. En de granaten die je in panzervoertuigen stopt. En dat is niet zo eenvoudig. Niet alleen omdat je moet produceren. Maar wat voor Oekraïne ook nog een keer telt. En wat de Russen eigenlijk niet hebben dat probleem. Is dat je als je een 155 mm granaat hebt. Dit is een granaat voor een panzerhaubitze. Maar die kun je ook gebruiken in een
panzerhaubitzer is een.
Dat is een kanon van de Nederlands en de Duitsers.
Ja.
De Fransen hebben ook zo'n soort kanon. Ook met 155 mm. De Zweden ook. En de Amerikanen ook. Alleen je kunt niet een granaat van de 155 mm panzerhaubitze zomaar in een ander kanon stoppen. Dat moet allemaal worden getest. Zijn al die specificaties wel hetzelfde? Dat maakt het natuurlijk nog eens een keer veel moeilijker.
Dus op het moment dat Oekraïne allemaal tanks en wapens krijgt van verschillende westerse bondgenoten,
heb je ook allemaal verschillende granaten
makelij
nodig. Ja. Ja. En daar komt bij dat bijvoorbeeld Rheinmetall, dat is een grote producent van granaten, zegt, ja, ik wil best wel een productielijn opstarten. Dat duurt trouwens even, om biomassa de mensen te vinden en de materialen. Maar als jullie over 2 jaar, als deze oorlog over is, weer zeggen tegen mij, wij nemen niks meer af. Ja, dan ben ik de sjaak, want ik heb een productielijn opgestart en dan krijg ik niks voor terug. Dus wat ook speelt is, wat voor strategisch beleid heb je nou daartegen aan? Want zo'n industrie gaat alleen maar werken als ze een langjarig contract af kunnen nemen. Anders gaan ze dat niet doen, heeft het geen zin.
Ja, en ook voor de luisteraar, men moet zich wel indenken, je bouwt niet zomaar een munitiefabriek. Want een munitiefabriek, daar ga je om met explosieve spullen. Dus die fabriek moet gebouwd worden in segmenten. Zodat als er iets misgaat, je maar een deel van de fabriek opblaast en maar een deel van de mensen die daar werken erdoor getroffen worden. Dus dat is heel speciale bouw en heel speciaal werk.
En jij benoemde net nog even hoe gigantisch veel granaten de Russen verbruiken. Dat er nog inderdaad een factor 3 ten opzichte van
10,
factor 10, pardon. Van hoeveel Oekraïne er verschiet. Hoe lang kunnen ze nog doorgaan op die manier?
Ja, de vraag is, hoeveel hebben de Russen nog op voorraad? We weten dat de Russen eigenlijk nooit oude spullen weggooien. Die zetten ze in loodsen. Dus ze kunnen nog heel veel hebben. Maar aan de andere kant geven ze toch ook duidelijk signalen af aan het front dat ze te weinig granaten krijgen en dat de ruzie is over hoe de verdeling van die munitie is. Dus ook de Russen hebben tekorten. In welke mate, dat durf ik niet te zeggen.
Nou, we zien de afgelopen 2 weken bijvoorbeeld in Bakhmut dat in plaats van 90 aanvallen per dag, de Russen nog maar 20 tot 30 aanvallen per dag doen. Dat heeft te maken met munitie. Alleen ze hebben het voordeel dat ze maar één soort type hebben. Hè? Dus ze hebben niet al die verschillende types die wij hebben. Ze hebben waarschijnlijk de voorraden wat langer opgebouwd. We weten niet wat ze krijgen van andere landen. Iran, Noord-Korea, die een beetje dezelfde type wapens hebben. Dus dat weten we eigenlijk niet. Het is wel zo dat wij hebben echt een probleem. Want alles wat we hebben sturen nu naar Oekraïne. Maar als je dan kijkt wat er nog in de loodsen en schappen ligt.
En wie bedoel je met wij? In
Europa land? Verder, het Westen.
Ja.
Ja, we hebben ook bijna niets meer. Hè? Ja. Alles wat we hebben staat in Oekraïne. Dus wij zijn best wel kwetsbaar. En het gekke is, we zijn dus eigenlijk weer afhankelijk van het grote land aan de andere kant van de plas, die nog wel die voorraad heeft en ze kan produceren. Dus het is ook wel even een lesje voor ons in nederigheid en in goed plannen welke industrie hebben we nou nodig of niet.
Weten we hoe lang Oekraïne door kan op dit punt eigenlijk?
Nee, het eerlijke antwoord is dat we dat niet weten. Nee. Maar je kunt wel een indicatie geven, hè, dat Oekraïne krijgt nu tanks en panzervoertuigen en kanonnen van ons. Ik denk dat ze dat niet te vroeg zullen inzetten. Dat ze dat pas gaan inzetten in de periode dat ze niet alleen de voertuigen hebben en de bemanningen getraind hebben, maar ook de logistiek op orde hebben. Dus voldoende munitie hebben, voldoende reservedelen hebben.
Ja.
En daar wachten ze echt mee. Want als je te vroeg begint en je hebt straks geen munitie meer, houdt alles op. Dus zij moeten echt sparen en wachten tot het moment daar is dat ze voldoende op de plank hebben liggen en pas dan zullen ze offensief kunnen optreden. Dus het is wel een beperking.
Peter, jij hebt een notitieboekje voor je neus liggen. Kun jij even vertellen wat je hebt opgeschreven? Je hebt je huiswerk gedaan voor deze aflevering. Wat heb je opgeschreven?
Nou, ik ben dus nog eens een keer gaan nagaan wat er allemaal aan materieel geleverd wordt en door welke landen. En nou, we hebben het hier over artillerie, maar wat ik dan al vind is dat de Amerikanen sowieso al 200, 155 mm kanonnen hebben geleverd aan de Oekraïners. Er zijn andere landen die ook diezelfde kanonnen hadden en die in veel kleinere mate die ook aan de Oekraïners hebben geleverd. Dan heb je nog dat ze andere kanonnen ook nog geleverd hebben. Wij praten over getrokken en gemechaniseerde artillerie. He, getrokken betekent echt wat het woord zegt, een kanon achter een auto. Maar gemechaniseerd betekent dat het kanon op een rupsband zit. En dus ja, ook een gepanzerde omgeving heeft waar de bemanning binnenin kan werken. Dat soort dingen. Alleen al de Amerikanen hebben er 200. Als we dan kijken naar gewoon welke landen allemaal geleverd hebben, dan kom ik op heel veel Europese landen. Dan kom ik op Amerika. Maar voor mij nog eigenlijk een beetje verrassend. Bijvoorbeeld ook de Australiërs hebben spullen geleverd. Ja. En die hebben van twee verschillende soorten weliswaar, hebben ze meer dan 100 voertuigen voor de infanterie geleverd. Gepanzerde voertuigen voor de infanterie. En ja, wel hoor. Ook de Australiërs hebben 6 van die Amerikaanse kanonnen geleverd. Dus legio-landen leveren. En dat is goed voor Oekraïne. Maar wat Mart al zegt, het is wel iets om te managen. Want het zijn natuurlijk niet allemaal dezelfde auto's. Het zijn niet allemaal dezelfde kanonnen. Dus dat is wel een klus voor ze.
Ik vind het wel interessant. We kregen hier ook een luisteraarsvraag over van Marcel Priester. Hij schrijft ons: ik krijg het idee dat het Westen telkens net die mate van steun verleent, zodat het gevecht niet ten nadele van Oekraïne uitvalt, maar net te weinig om een definitieve klap aan Poetin te geven. Klopt die observatie?
Nou, dat we in het Westen in ieder geval een mentale klap hebben moeten maken. En dat hebben we heel geleidelijk gedaan, want we zijn begonnen met scheervesten en helmen leveren. En naarmate de dreiging toenam en we de situatie op het gevechtsveld zagen, de vragen van Zelensky ook steeds pregnanter werden, zijn we meer gaan leveren. En we is dan het Westen. Nou ja, en ik gaf al aan, heel veel landen doen daaraan mee. Dus ja, en in de ogen van Zelensky is het altijd te weinig en altijd te laat. Maar ik geloof niet dat er een filosofie achter zit dat we zoveel aan de Oekraïners leveren dat ze niet in staat zijn om de Russen een draai om de oren te geven. Ik denk niet dat dat de intentie is.
Nee. Je moet ook een beetje denken overigens aan de vergelijking die je net met Xi Jinping maakte. Hè? Je hebt ook geen, net als Westen, wil natuurlijk ook niet dat Oekraïne te zwak wordt, om het maar zo te zeggen.
Zeker, dat speelt ook een rol. Maar er zit ook wel een hele simpele reden in. Als je even los van de VS, we hebben niet zoveel. In de Europese Unie hebben we niet zoveel te leveren. Zo simpel is het. Iemand zei laatst tegen mij, we hebben onze voorraden zo afgebouwd dat als de Russen zouden aanvallen, kunnen de Duitsers nog 2 dagen vechten, Nederland 2 uur en de Belgen 2 minuten. Dus een beetje indicatie.
Ik moet lachen, maar het is natuurlijk ongelooflijk
erg. Liggen. Maar ja, dat is wat er aan de hand is. Ja. Door die bezuiniging afgelopen jaren.
Ja.
Het meest simpele is om je voorraden niet aan te vullen, want dat levert gelijk geld. We hebben het allemaal collectief gedaan, dus we hebben niet zoveel meer.
Gewoon even een paar voorbeeldjes. Hè. Op de tanks, want daar is heel veel discussie over geweest. Noorwegen, 8 Leopards. De Engelsen.
Leopards zijn ook weer tanks, hè?
Dan de Engelsen leveren 10 Challengers.
Wat zijn dat?
Dat is de Engelse tank.
Oké, dat
is de Engelse tank. Spanje levert 10 Leopard tanks. Ja. En zo zie je dat iedereen in zijn eigen inventaris aan het kijken is van wat kan ik missen, wat kan ik leveren. Soms noem ik het mondjesmaat, wordt dit soort dingen geleverd. En als je dan kijkt naar de grote boer Amerika, tot nu toe hebben ze gezegd dat ze 30 van die Abrams, dat is de Amerikaanse tank, gaan leveren. Ja, daar zagen de Oekraïners natuurlijk heel graag meer van komen. Ja, en dan is die deal tussen Denemarken, Duitsland en Nederland om 100 Leopards 1 snel weer op orde te brengen en die dan te leveren. Ja, daar worden de Oekraïners wel blij van. Ja.
Overigens, de ironie is dat de tanks die Finland levert en Spanje levert en de Nooren leveren en de Canadees leveren, dat zijn de oude Nederlandse tanks die we hebben verkocht aan die landen.
Ja, precies. Dus zo gaat het dan rond. En dit is wat er op het wereldtoneel gebeurt en wat uiteindelijk belandt aan de frontlijn in Oekraïne. Als we ons nou even bijvoorbeeld even in een soldaat verplaatsen. Wij zien het munitietekort, maar dat merk je natuurlijk ook als je aan het vechten bent. Wat doet dat met een soldaat als je in de loopgraven staat en weet, ja, ik moet toch een beetje opletten wat we allemaal naar de overkant gooien?
Ja, In de burgerwereld heeft men altijd de mond vol over efficiënt zijn. En ik vond dat altijd een beetje een eng woord. En natuurlijk, in de bedrijfsvoering van de krijgsmacht moet je ook netjes met het geld omgaan. Daar gaat het niet om. Maar om tegen je militairen die in een hinderlaag lopen of in een gevecht zijn te zeggen dat je efficiënt moet zijn van per tegenstander maar één kogel verschieten of zo.
Dat werkt niet natuurlijk.
Ja, dus ik heb altijd een beetje in mijn hoofd gehad dat in operationele zin bij defensie efficiency kills effectivity. Als je dat gaat zeggen, ja, dan gaat het helemaal verkeerd in de hoofden van je militairen zitten. Als jij in een gevecht zit, dan is er maar één ding en je wil winnen, je wil overleven. En dan ga je geen kogels stellen. Dus als militairen dan geen kogels hebben of te weinig kogels hebben, dan doet dat echt iets met ze. En dan wordt de gevechtsbereidheid uiteindelijk toch minder.
En we hebben het in de eerste aflevering nog gehad over, ja, wat betekent het voor jezelf als je moet gaan schieten in een oorlog. En we weten dat maar een heel beperkt aantal mensen echt gericht schiet. Er wordt gewoon in een loopgraaf heel veel munitie verbruikt. En
omdat je gewoon blind schiet. Ja.
Het is ook je angst. Het is ook het niet zien van een tegenstander. Het is ook heel veel vuur uitbrengen in de hoop dat je wat raakt. Omdat je niet precies weet waar die allemaal staat. Het is totale chaos. En het enige middel wat je hebt is je eigen wapen om jezelf een beetje daar te beschermen. Dan ga je geen kogel stellen. Dat is het laatste wat je doet.
Als ik dit allemaal zo een beetje overzie en als we kijken naar die uitputtingsslag op het slagveld, dan zou je kunnen denken, wie het eerste blut is, die gaat verliezen.
Of wie het beste spaart.
Kijk, zo had ik het nog niet bekeken.
Dat is de andere kant. Hè. Je moet heel goed plannen, wat voor voorraden heb ik? Wanneer heb ik ze nodig? Wat kan ik nu inzetten en niet? Het kan best een van de redenen zijn dat Oekraïne heel beperkt offensief optreedt op dit moment, omdat ze sparen voor dat offensief wat ze willen doen en daardoor veel minder schieten dan de Russen. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen. Logistiek is ook sparen.
Maar hoe kun je nou al die verschillende wapens die we nu bespreken, al die verschillende munitie, hoe kun je dat nou het beste voor je laten werken op het slagveld?
Ja, dan moet ik toch eerst uitleggen dat als de mensen nu gewoon om zich heen kijken, dan zien ze de samenleving waar ze in wonen. En alles wat ze in de samenleving zien, is er ook in een krijgsmacht. Die krijgsmacht is net zo complex. We hebben administratie, we hebben voorraadbeheer, transport, we hebben zelfs onze eigen politie, we hebben onze eigen geneeskundige zorg. En we hebben natuurlijk ook heel veel beveiliging. En in die beveiliging, daar hebben we verschillende soorten van. De infanterie, wat vroeger de zandhazen heette, maar die treden tegenwoordig veelal op met panzervoertuigen. Ja, de Russen dan nu even niet. We hebben de cavalerie, wat vroeger de ruiters waren, te paard. Die zitten nu in de tanks. We hebben archerie, die schieten met een boogje eroverheen om jou te steunen, te zorgen dat de tegenstander zijn kop omlaag houdt. We hebben de luchtdoelarcherie, die zorgt dat de vijandelijke vliegtuigen jou niet lastig kunnen vallen. We hebben mensen die zorgen dat onze verbindingen, dus de radiocommunicatie, de IT allemaal veilig is. Dus dat zit er allemaal in. Het is dus heel complex om dat nu zo te orchestreren. We hebben dat woord al eerder gebruikt, dat jij het maximale effect uiteindelijk bereikt. En als jij al die middelen maximaal zo kunt inzetten, dan sta je gewoon voor. En als we bijvoorbeeld de artillerie, waar we het dan net over hadden, als we die daar uittillen, dan zien we dat de Russen dus in hun doctrine al hebben van dat we heel veel artillerie gebruiken. Ja, en ja, momenteel overklassen ze soms de Oekraïners, doordat ze veel meer kunnen schieten met hun kanonnen en veel meer granaten gebruiken. Ja, en dan heeft de Oekraïner toch een beetje het idee dat hij met één hand op de rug aan het vechten is. Kijken we bijvoorbeeld naar de luchtstrijdkrachten, dan zie je dat beide partijen eigenlijk dat niet vol gebruiken. Omdat ze toch, ja, afschrikken voor de luchtverdediging van de anderen. Dus daar staan ze wel een beetje gelijk. Maar het grote verschil op de grond is nu met name die vuurkracht die de Russen inzetten en de mannen die ze willen opofferen.
Dus eigenlijk, al die zaken, het zijn er zoveel. Het werkt alleen goed als het allemaal op elkaar is afgestemd en samenwerkt. En dat is misschien al heel complex als je allemaal, laten we zeggen, tanks van dezelfde makelij hebt. Ja. En hier is het dus nog ingewikkelder, omdat het allemaal verschilt.
Ja, en het wordt eigenlijk steeds complexer. Kijk, Napoleon stond op een heuvel en die zei, nu moeten de ruiters wat gaan doen. Of nu moet de infanterie wat doen. Of nu moeten de kanonnen wat gaan doen. Napoleon was de dirigent. Ja,
het zijn 32 in de tijd nu, hè?
Precies.
Ja, okay. In het kader van onze podcast, dat was dus ook de veldheerheuvel.
Ja, kijk.
Ja, precies.
Het is maar gezegd.
Maar eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog al, toen ontdekten de Amerikanen en de Duitsers ook, dat je dat orkest veel lagen in de organisatie moet hebben. Dus dan hadden ze eenheden van 1000 man of 3000 man, waarin eigenlijk al die elementen zaten. Kanonnen, genie, infanteristen, tanks bij elkaar.
Wat zijn genie? Sorry.
Genie zijn de mensen die mijnvelden kunnen leggen, bijvoorbeeld Okay. Het terrein kunnen conditioneren, zoals dat heet, ja. Maar ook hindernissen kunnen doorbreken. Dus
die gaan
ook, als de brug stuk is, dan kan de genie een brug leggen. Eigenlijk kan een genist alles slopen en alles maken. Een infanterist kan alleen maar alles slopen. Dat is het verschil tussen die twee. Zo moet je dat zien.
Nou, hier zitten twee infanteristen, dus dat geeft wat aan.
Ja, exact.
En in de Koude Oorlog waren we dat een beetje vergeten, want wij moesten natuurlijk dienstplichtig opleiden en wij hielden het simpel. Dus als je een tankeenheid had van 14 tanks, dan werkt die eigenlijk alleen met tanks. Als je infanterist had met 140 infanteristen, werkt alleen met 140 infanteristen. Tot op een dag, we gingen rekenen van wat gebeurt er nou in die Koude Oorlog. En toen hadden we uitgerekend dat als wij naar Oost-Duitsland reden tegen de grens, daar moesten we dan gaan vechten als het Nederlandse leger. Dan moest jij als eenheid, als compagnie met 140 infanteristen, moest je een bataljon, 800 Russen, moeten kunnen tegenhouden. Hoe doe je dat? Nou, dan hebben we uitgerekend dat je dan 8 tanks nodig hebt om al die tanks van die Russen die op je afkomen te kunnen uitschakelen. Hé, maar 8 tanks die hebben niet bij een infanterieeenheid. Hoe doen we dat dan? Moeten we gaan mengen. Dus dan moeten we tanks en antitankwapens en infanteristen op het laagst niveau gaan mengen. Dat noemden we toen teamvorming. We gaan teams maken. En dat leerden we ook nog eens een keer in de Eerste en de Tweede Golfoorlog. Dus waar vroeger Napoleon de dirigent was, is nu de kompiescommandant met zijn 26 jaar, is de dirigent. Die heeft
even voor de mensen, een kompiescommandant is dus over het algemeen een commandant, een baas van zo'n 150 tot 200 militairen.
En die moet je dus trainen om dat orkest te kunnen bespelen. Dat is best wel een vak, hè? Want die heeft een zut aan middelen bij zich, dat wil je niet weten. Sterker nog, in Afghanistan, als een pelotonscommandant de deur uitging, die had het eigenlijk ook. Die had geen tanks meer, die had panzervoertuigen, die had luchtsteun, die had genie bij zich, die had vuursteun bij zich. En dan zou je als jonge jongen van 24 jaar zeggen, jij gaat nu Combined Arms Warfare, zo heet het met een chic woord, doen.
Combined Arms Warfare, dat is de term.
Maar we zien wel, als je dat goed kunt, dan kun je aanpassen aan je tegenstander, aan het terrein en aan je opdracht. En dat is de kracht. We kennen nog wel de beelden uit het begin van de oorlog, dat die 14 Russische tanks in een dorp stonden, zonder infanteristen om ze te beschermen. En die werden allemaal uitgeschakeld. Nou, als je in een team optreedt, dan gebeurt dat niet.
En als we hebben dus de term is gevallen, Combined Arms Warfare. Even op rapport, hoe doen Rusland en Oekraïne dat?
Nou ja, als we naar de Russen kijken, dan zien we dat ze dat niet goed voor elkaar hebben. Sowieso, wat Mart al eerder zei, het afstemmen van de luchtstrijdkrachten op het gevecht op de grond. Nou, dat gebeurt gewoon eigenlijk heel erg slecht. En dus nu niet meer. Of hoogst zelden. Je ziet ook dat hun samenstel van gepantserde eenheden, lopende infanterie, dat hebben ze zeker bij Bakhmut helemaal losgetrokken. En sturen ze gewoon golven mannetjes naar voren. Ja, dan ben je dus super kwetsbaar. Hun artillerie stemmen ze niet goed genoeg af om die mannetjes voldoende dekking te geven. Want als jij maar zorgt dat je met je artillerie vlak voor je mannetjes blijft, dan heeft die tegenstander blijft langer met zijn kop omlaag. Dus het lukt de Russen eigenlijk niet goed om dat te doen. En als je kijkt naar hoe de Oekraïners het doen, ja, dan doen die het gewoon een stuk beter. En dat heeft ook te maken met het feit dat de Oekraïners hebben de doctrine van de Sovjet-Unie losgelaten. Hebben al sinds 2014 een aantal jaren getraind met westerse instructeurs die dat bij hun tussen de oren hebben gebracht. En ja, eigenlijk een beetje in de genen is gaan zitten bij de Oekraïners.
En het interessante is wel, nu moet Oekraïne verdedigen. Nou, dan is het wat minder van belang als je in de loopgraaf zit. Maar zoals offensief moet gaan optreden, dan moet je het echt in de vingers hebben. En we zien dat Oekraïne, met name bij hun betere eenheden, hun gepantserde eenheden, waar die tanks van ons komen en die panzervoertuigen komen en die artilleriestukken komen, dat ze met name daar dat heel goed trainen. Hoe kun je nou op dat niveau dat orkest goed aansturen? En dit is niet zo makkelijk om het te doen bijvoorbeeld. Hè? Want als je geen tanks hebt, hoe train je daar dan mee? Nou, een van de redenen dat wij tanks hebben gehuurd van de Duitsers is niks anders dan onze mensen wel kunnen blijven trainen. Hoe zet je tanks in? Want als je niet kunt trainen, kun je ook niet vechten. Zo simpel is het.
Misschien nog wel een om af te sluiten, een luisteraarsvraag die aansluit bij dit onderwerp. Bas Eisinga had ons benaderd. Hij vraagt, zou het een goed idee zijn om de onderdelen van de krijgsmacht, dus tanks, vliegtuigen, infanterie, duikboten, inlichtingen, om dat op te delen in 10 logische eenheden en die te verdelen over de 30 lidstaten van de NAVO? Dus dat elk land wordt gevraagd om zich te specialiseren in 1 onderdeel.
Ik begrijp de logica, maar het is geen goed idee.
Okay.
En ik zal het proberen.
Sorry, Bas.
Ja, Bas, sorry jongen. 10 keer opdrukken, Bas. Nee, NATO is niet alleen burden sharing. Dus zeg maar, wat betaal jij en wat voor middelen lever jij? Maar het is ook risk sharing, dus ook risico delen. En het kan dus niet zo zijn dat je een land hebt die zegt, wij leveren alle infanteristen in de loopgraaf met een schop en wij gaan vechten en wij gaan er sneuvelen en jij doet alleen de inlichtingen. He, of de logistiek, dat werkt niet. Als je dat doet, heb je geen NAVO meer. Dus het delen van risico's en het laat zien dat je bereid bent als land, ook als het moeilijk wordt, jouw mensen in gevaar te brengen als het nodig is, dat is cruciaal. En daardoor, hoewel het heel efficiënt zou zijn, kun je dat niet doen. Want dan bestaat het bondgenootschap niet meer. Je deelt het risico.
Ja, en dan hebben we het al eerder gehad over efficiëntie en effectiviteit. Want waarnaar gevraagd wordt is het woord taakspecialisatie, wat vaak gebruikt wordt in politieke discussies. Maar uiteindelijk gaat het om de effectiviteit van een krijgsmacht. Ja. En als jij 1 land hebt met 1 soort uit die complexe krijgsmacht, 1 smaak, en anderen hebben een andere smaak, uiteindelijk moet je wel continu samen oefenen, samen trainen. En dat moet je dan echt voor elkaar zien te krijgen. Nog los van het punt wat ik van Mart, wat ik helemaal onderschrijf. Hè, risk sharing. Want anders ga je als autonoom land misschien andere afwegingen maken dan je buurland. Maar je moet ook heel goed kunnen samenwerken. Je moet elkaar begrijpen. En daarvoor moet je dus veel bij elkaar zitten. Dus dat maakt het wel moeilijk om die taakspecialisatie helemaal in te vullen.
We gaan vooruit kijken. De Amerikanen die hebben deze week gezegd dat het de komende weken moeilijk zou kunnen worden, omdat Rusland de aanval zou gaan opvoeren. Ja, we hebben het hier al vaker gesproken. Komt dat offensiever? Komt dat er niet? Ja, nu kwam er toch weer een soort inlichtingenbericht dat je denkt, oh, het komt er dus toch. Mart, ik zie jou een beetje op je stoel heen en weer bewegen.
Er zijn puur academisch gezien zijn er 2 opties. Of de Russen die verrassen ons en komen nog ergens met een groot samenhangend offensief. Dat zou kunnen. Sluit ik niet uit. Of als ik kijk wat er in de praktijk gebeurt, dan zie ik dat heel veel van die aandacht van de Russen wordt nog steeds gericht op Bakhmut. En elders om het front maken ze eigenlijk geen grote vorderingen en we zien ook geen grote troepenbewegingen naar elders. Dus ik vraag me af of het überhaupt gaat lukken. Nogmaals, ze kunnen ons gaan verrassen. Maar ik vraag me echt af of het offensief van de Russen wat ze hebben aangekondigd en wat ze eigenlijk ook politiek moeten doen, hè? Gerasimov moet succes brengen. Of dat überhaupt wel goed van start gaat. Ik sluit niet uit dat ze af en toe plaats kan tijdelijk wat veroveren en een paar stappen voorwaarts maken. Maar dat is niet het offensief natuurlijk wat de Russen willen. Want offensief doe je om zeg maar de hele grote delen van de Donbass die Poetin wil hebben, om die te veroveren. Nou, ik durf wel te zeggen hier dat de kans daarop dat het dit jaar gebeurt, die is heel klein.
Ja, Gerasimov is nu de militaire leider van de oorlog van de Russen. En als hij dat wil doen.
De Russische commandant der strijdkrachten, zeg ik maar.
Ja. Maar die nu dus direct de opdracht heeft gekregen van, jij bent verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne.
Ja.
En die moet leveren. Dus ja, ik ben het bij Mart eens. Er kan misschien een verrassing komen van de Russen. Maar die verrassing is wel tussen aanhalingstekens. Want als ze dit voor elkaar willen brengen, dan zullen ze hun voorraden op orde moeten hebben. Dan zullen ze hun troepen bij elkaar moeten brengen. Concentreren heet dat. Dat wordt gezien door westerse inlichtingen, eenheden of capaciteiten. En dan zullen de Oekraïners zich daar ook op voorbereiden. En dan wordt het een tough battle voor de Russen om vooruit te komen.
Goed, we blijven het volgen. We praten volgende week verder. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Wil je hen iets vragen? Mail ons dan op veldheren@kortimedia.nl. Kortie is CORTI. En vind ons ook op Twitter. Daar heten we @veldheren. Deze podcast luister je op Apple Podcasts en in Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Dan hoor je het elke keer. Krijg je een bericht als er een nieuwe aflevering is. Laat vooral een recensie voor ons achter. Wordt deze podcast weer beter te vinden voor nieuwe luisteraars. Wij zijn er elke donderdag. Volgende week ook weer in de middag. Tot dan.